open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij weer een nieuwe editie van de Prison Show podcast. En het is zelfs de 25e aflevering alweer. Het gaat goed en we krijgen steeds meer mensen in de reacties die onze podcast weten te vinden. Dank daarvoor en blijf reageren. Dat kan bijvoorbeeld via info@prisonshow.nl. Dat vinden we leuk om iets van je te horen. Het is dus wat betreft ons eerste halfjaar een mooie, frisse start geweest. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar de gast van vandaag. Samen met Frans Douw interviewde ik Jorge Chito. Samen met Marcella Kleine schreef hij het boek 3 jaar cel en TBS. En na die celstraf en TBS maakte hij een frisse, nieuwe start.
Ja, Jorge, allereerst hartelijk welkom dat je bij ons wil zijn in de Prison Show. En inderdaad, ik heb het boek gelezen. En het is niet de bedoeling dat we het hele boek gaan doornemen. Want ik vind dat mensen dat ook gewoon zelf moeten kopen. En het verhaal ook echt moeten lezen. Maar er zijn natuurlijk wel een paar dingen die heel erg leuk zijn en goed zijn om met jou te bespreken. Misschien goed als je jezelf gewoon eerst eens even voorstelt. Wie ben je, Jorge?
Nou, ik ben Jorge Chito, 35 jaar. Ik werk in de kliniek in Assen. Nou, we hopen zijn piano spelen, eten koken. En het ook redelijk om gewoon thuis op de bank te kijken.
Ja. De kliniek, hè, waar je werkt, is ook de kliniek waar je ooit behandeld bent. Zelf, heb ik begrepen. Hoe is dat om op een plek waar je dat hele proces bent doorgegaan van behandeling, om daar dan nu als medewerker te zijn? Hoe ervaar je dat? Hoe is dat?
Ja. Nou, in het begin was het natuurlijk wel echt heel vreemd. Even voor een andere rol. En opeens heb je een pasje type gesleuteld bij je. En zijn opeens de mensen die jou behandeld hebben, zijn opeens jouw collega's. Dus dat was wel heel vreemd. Alleen is het eigenlijk heel goed op een goede manier samengekomen. En ook met de patiënt die daar staat, die jou ook kende in jouw andere rol, was het wel heel erg zoeken van, ja, hoe verhoud je nu met hun?
Ja.
Maar ik vind dat we dat echt met z'n allen echt op een hele mooie manier hebben gedaan. En ik denk dat het altijd voor mij persoonlijk ook nog steeds heel bijzonder blijft van, dat je soms echt beseft van, ja, het is toch wel raar gelopen dat je jezelf zat als patiënt en nu opeens medewerker bent. En dat met name ook als je contract betekent en een vaste aanstelling kreeg van, ja, dat voelt wel een beetje als een prestatie.
Je hebt het erover dat je dus eigenlijk op de plek terugkwam waar je een tijd was geweest. Kwam je ook weer veel bekende gezichten tegen en was dat niet ongemakkelijk voor je?
Je kwam zeker qua allereerst patiënten kwam je natuurlijk bekende gezichten tegen. Dat was in het begin heel ongemakkelijk, want ja, je hebt een andere rol. Dus hoe ga je dan met ze om? Hoe gaat zij met jou om? Dus dat was echt zoeken en ook voor mezelf heel erg een zoektocht van om je eigen positie daarin een beetje in te bepalen. En met collega's was het natuurlijk sowieso heel ja, heel ongemakkelijk ook. Hè, dat als we waren praten over bepaalde dingen, dacht ik van, oh ja, dat mag ik niet horen. Mm-hmm. Terwijl je dan later denkt, oh nee, hè, ik loop nu stage, dus dat soort dingen mag ik wel horen. Ja, maar ook dat voor collega's ook wat ongemakkelijk het zoeken was van, ja, hoe gaan we dit op de plek geven en hoe gaan we met elkaar om?
Hoe heb je dat gedaan? Want laten we eerst eens de groep cliënten nemen. Ik denk dat een hoop mensen die luisteren best wel willen weten van, goh, er is nogal een groot verschil tussen personeel en cliënten, zeker in zo'n gedwongen kader. Wat moet je doen om van de ene plek en de ene positie naar de andere te komen? Wat heb je daarvoor gedaan? Wat is daar belangrijk in?
Ik denk gewoon heel open kaart spelen. Mm-hmm. En wel vooral gelijkwaardig blijven. En niet denken van, hey, ik kom nu terug in deze rol, dus ik heb het gemaakt. Mm-hmm. Nee, wel echt gewoon op gelijkwaardig die het contact blijven aangaan. En je niet vervreemden daarvan. Maar gewoon duidelijk uitleggen van, ja, goh, waar ik bijvoorbeeld vroeger een beetje stoeide. Dat kan ik nu niet meer doen, want ik ben niet werkzaam hier.
Ja.
En ik denk, als je dat op zo'n manier uitlegt, maar verder met hun op een normale manier omgaat. Dat was hoe het eigenlijk gewoon zo goed is overgegaan in elkaar.
Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat cliënten het ook juist fijn vinden om met iemand te spreken die het zelf ook allemaal meegemaakt heeft. Klopt dat?
Nou, dat merk ik zeker in het zeggen. Dat je een veel lagere drempel bent. Hè. Je bent veel toegankelijker voor mensen.
Mm-hmm.
Was al snel herkenning aan dat, ja, goh, je hebt het proces ook doorgemaakt, dus je weet wat het is. En dat maakt sowieso de gesprekken al veel opener en ja, wat ontspannender.
Ja. Zijn er ook mensen die daar... Zijn er ook mensen die daar wat meer moeite mee hebben? Die vinden dat je een beetje naar de tegenpartij bent overgelopen? Komt dat ook wel eens voor?
Ja. Nou, dat heb ik zeker in het begin gehoord, hoor. En dat zal ongetwijfeld nu nog steeds zo zijn. Je bereidt ook nooit iedereen, hè, als ervaringskundige. Het is niet de illusie van, nou ja, goh, ik heb het ook meegemaakt, dus iedereen. Nee, het is voor de mensen die er wat aan hebben.
Mm-hmm.
Maar heb ik zeker ook meegemaakt van, nou ja, overloper, of je hoort nu bij de tegenpartij. Of mensen die moeite hadden dat ik bijvoorbeeld ook hun dossier kon inzien. En ja, dat was wel echt eventjes... ook een proces.
Vond je dat niet heftig, omdat en ik denk, die reacties?
Ik ga eerlijk zeggen dat ik daar wel eventjes in het begin wel wat moeite mee had. Omdat je jezelf zo niet ziet. Want je wil helemaal geen partij zijn. Hè? Je bent echt een brugfunctie.
Mm-hmm.
Dus als je inderdaad hoort van, ja, nee, je bent nu bij de tegenpartij. Ja, in het begin vond ik dat lastig. En toen later begon ik me te bedenken van, ja, maar Jorg, als jij nu daar nog had gezeten, had jij dan iemand meteen zo iemand vertrouwd?
Ja, nou. Ja.
En als je het een beetje zo kunt wegleggen, dan leer je er ook echt mee omgaan. Hè? En vaak kon je ook wel het gesprek laten met mensen aangaan. Dat mensen gewoon zelfs naar me toe kwamen en zeiden, ja, sorry, we hadden echt dat beeld van je. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben je best wel vriendelijk en aardig. En probeer je echt iets te veranderen of te verbeteren.
Ja.
Dus, en dat is dan ook een mooie reactie. En dat komt ook door jezelf, dat je niet meteen reageert op wat mensen dat zeggen. Je moet begrijpen dat als mensen er zitten, dat vertrouwen een heel groot probleem is. Dus wat is de reden waarom zij jou meteen moeten vertrouwen bewijzen van?
Ja. Speelt dat ook bij personeel? Want ik kan me ook voorstellen dat... personeel heeft jou meegemaakt als cliënt. Hè? En dan ineens ben je een gelijkwaardige collega en beschik je ook over alle informatie. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het vertrouwen, dat ze niet van het ene op het andere moment het vanzelfsprekend vinden dat ze jou, dat jij hun collega bent? Of heb je dat anders ervaren?
Nee, nee, ik was de eerste ervaringsdeskundige ook binnen de FPK.
Zo.
En dus ik moest ook echt de functie opzetten. Mm-hmm. En daarnaast was ik ook een ex-patiënt. Voor collega's is dat, dat heel veel zeiden ook van, ja, hè, hier echt op zitten wachten, hartstikke leuk. Maar voor heel veel was het ook echt heel lastig. Van, ja, wat kan ik nog wel bespreken over iemand, wat niet, zodra ik erbij was. Dus je merkte echt dat er echt, echt zoekende was van, ja, wat doet een ervaringsdeskundige, wat kan hij wel, wat mag hij niet. Dus daarin was het heel erg zoekend. Maar wat ik wel vind, en dat heb ik wel echt zo ervaren, van dat er wel een openheid daarin was. Ja. Het was niet zo van dat ik meteen werd weggestoten van, nou ja, je bent ex-patiënt. Dus... Nee, het was echt nieuwsgierigheid en zoeken en wat onzekerheid, waar dingen wel bespreekbaar waren.
Ja. Vind ik wel heel mooi. Dat is een woord wat, wat je veel gebruikt. Dat is het woord openheid. Hè? En ik kan me daar van alles bij voorstellen. Want door open te zijn kun je er ook naar kijken. En kun je ook met elkaar kijken hoe je ermee om wil gaan. Ik vind dat wel een hele mooie, ook een mooie tip voor mensen die met dat soort dingen te maken hebben. Dat die openheid zo ontzettend belangrijk is.
Ja, precies, want ik begrijp dat het lastig is, onwetendheid is. Maar op het moment dat je niet met elkaar erover in gesprek gaat, dan kun je ook niet vooruitkomen.
Ja.
En ik denk juist als mensen het lastig vinden en het wel bespreken, ja, het iets leeft pas als er wordt over gesproken.
Ja, ja. Hey, ik heb je boek gelezen, hè? En er is toch één ding wat ik daar nog even uit wil halen. En dat is eigenlijk het hele feit dat je in een ander werelddeel geboren bent en vervolgens in Nederland bent geadopteerd. De laatste tijd wordt daar steeds meer over bekend, hè? Wat de impact daarvan is op kinderen. En bij jou komt het ook heel erg naar voren, hè? Dat je door je moeder bent met achtergelaten eigenlijk. Hè? Later komt ze nog een keer terug en dan, nou, dan draagt ze je eigenlijk ook over. Hè? Ze neemt je eigenlijk niet mee. En dat heeft wel een enorme impact op je leven gehad. Hè?
Ik noem het altijd echt de basis waarin eigenlijk alle problemen zijn ontstaan.
Ja.
Daar is wel de kern waar het denk ik grootste mis is gegaan.
Ja. Je zou het, ik moest zelf denken toen ik het las aan het woord trauma. Dat je als het ware op hele jonge leeftijd een trauma oploopt. En een groot tekort. Hè? Je noemt het in je boek ook een grote leegte. Hè? Eigenlijk een soort gat wat er ontstaat. Het is bijna niet voor te stellen dat je dat zou kunnen oplossen in een leven. Dat je daarvan zou kunnen herstellen. Hè? Als je dat zo leest. Omdat het zo fundamenteel, zo direct na je geboorte, zo ontzettend bepalend geweest is. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat er nou voor gezorgd heeft dat je dat op een gegeven moment wel kon. Wat heeft daar nou echt het verschil in gemaakt, wat jou betreft? Het is meteen behoorlijk de diepte in, hoor, maar je mag er even over nadenken. Of zeggen van nou... Ja?
Nee, ik vind het ook wel een hele goede vraag. Ik denk dat het juist ook wel een hele essentiële vraag is. Wat voor mij echt een hoofdkern waren, was de hechting en verlating en het vertrouwen.
Mm-hmm.
Wat voor mij in de behandeling heel erg heeft bijgedragen, is juist de gedachte die je er bij jezelf bij legt, die je daar gaan koppelen bij mensen meteen. Het is dus eigenlijk allemaal een kwestie van foute gedachten die ik daaraan koppelde. En van dat mensen mij toch gingen verlaten. En dat ik van daaruit ook een gedrag liet zien.
Ja.
En dat gaat niet weg binnen 18 maanden behandeling of over 2 jaar behandeling. Dat is een proces.
Ja, ja, want wat je eigenlijk zegt is door eigenlijk allerlei gedrag en gedachten die tegen het licht te houden en daar afscheid van te nemen. Omdat je merkte van dat is een verkeerde gedachtenrichting, zeg maar. Dat heeft je geholpen. En die te vervangen, bij wijze van spreken, voor andere manieren van denken. Is dat wat er gebeurd
precies. is? Precies. Dat is het. Gewoon echt een andere gedachte wegoverzetten. En in het begin ga je dat heel... Ja, ik moet het altijd dwangmatig doen, omdat je daar heel bewust over na moet denken.
Ja.
Maar als je dat lang inslijpt, dan zie je al dat het zelf gaat. Dat sta ik ook tegen die jongens hier heel vaak binnen. Je gaat niet iets wat je 20 jaar lang hebt gedaan, dat ga je niet binnen een jaar veranderen. Dat heeft tijd nodig. Maar je moet wel openstaan daarvoor, hè, om dat te willen.
Ja.
En ik denk dat je die leegte op die manier ook echt wel kunt laten verdwijnen. In die zin, hè, bedoel, die leegte die blijft, hè, want die moeder die heeft je gewoon achtergelaten.
Ja.
Maar wat voor mij ook een heel essentieel punt was, dat ik er vroeger niet over sprak. Dus dat probleem, dat draag je alleen mee. En door erover te praten en die andere gedachten, dan kun je wel degelijk daarin heel anders in het leven komen te staan.
Ja, en wat vraag die ik daarover heb, de gedachte die het bij me oproept is van, ja, dat gemis, hè? Dat gat, dat blijft gewoon de rest van je leven. Maar in plaats van Nee. Maar in plaats van dat je daarop reageert door boos te worden, door drugs te gebruiken en allemaal dat soort dingen, hè, om dat gat als het ware te vullen, haal je op een of andere manier ergens anders ook warmte vandaan. En dat kan misschien niet opvangen wat een moeder kan betekenen. Maar het betekent wel dat je dat het gat nou niet verdwijnt, maar wel veel minder lastig te hanteren wordt. Lastig mee om te gaan wordt. Is dat wat er gebeurd is? Ja? Want dan ben ik ook ontzettend... Want dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd, want we hebben het vaak over therapie en behandeling en allerlei gedrag, weet je wel? Dat is ook heel belangrijk. Maar als ik even het woord liefde mag noemen. Het woord liefde. Liefde.
Oh ja, ja, ja.
De liefde die je tekort gekomen bent, zou je kunnen zeggen. Heb je daar... is daar ruimte voor gekomen om die meer te ervaren in je leven? Meer warmte, meer liefde en dat soort gevoelens?
Nou ja, ik het is een beetje ingewikkeld omdat dat daar ruimte voor was. Bedoel, op zich had ik vrienden ook, hè, die ook in het beschreven zijn in het boek, die eigenlijk echt wel alles lieten zien dat ze er voor me waren en ook echt liefde gaven.
Zeker, ja.
Alleen ik denk dat ik het heel groot vind, hè? Voor mijn behandeling, dat ik niet van mezelf hield. En op het moment dat ik niet van jezelf hield, ik dacht altijd een beetje stom cliché, dacht ik altijd van ja, dat kun je ook niet van een ander houden.
Ja.
Maar dat is ook echt zo, want tijdens mijn behandeling en ook nog proces daarna, het is voor mij niet zo, je komt uit de kliniek en dat is alles opgelost. Nee, daarna moet je het gaan doen, dan pas kun je het toepassen.
Mm-hmm.
En dat ik toen ook echt veel meer eigenwaarde kreeg en ook echt daarbij voor mezelf begon te houden, dan merk je ook dat je ook inderdaad ruimte hebt om ook de liefde van anderen te ontvangen.
Ja. Ja, ik
snap
hem.
Dat maakt ook dat je daardoor ook in die combinatie ook gedachten, als ik zeg maar vervolgens mag noemen, eenzaamheid was maar echt een groot thema.
Mm-hmm.
Terwijl ik misschien best wel mensen had, nou ja, misschien ik had mensen, maar omdat ik zelf niet in staat was om te praten.
Mm-hmm.
En na afloop, wat daar het grote verschil in was, dat ik nu ook gewoon kan zeggen van, nou goh, weet je, ik voel me verdrietig, kun je even komen, want hè,
ja.
waardoor je het ook op een goede manier kunt bespreken en verwerken.
Ja.
En waardoor je dan ook merkt van die eenzaamheid is niet reëel die ik vroeger in mijn hoofd had, die eenzaamheid. Dus ja, ik denk ook dat het begint met leer eerst van jezelf te houden. En dan pas merk je dat er ook ruimte is dat je dat van anderen kunt accepteren.
Ja.
En dat je ook wel aan mensen terug kunt geven, ook daadwerkelijk.
Ja. Nou zullen heel veel mensen zich afvragen van ja, hoe ga je van vanuit een jeugdig kind dat opgroeit in Nederland, hè, wel in een adoptiegezin. Maar dat dus wat liefde tekort komt, wat zaken, essentiële zaken tekort komt, naar 3 jaar gevangenisstraf en TBS. Kun je iets over die achtergrond vertellen? Hoe dat eigenlijk is ontstaan? En waarvoor je in de gevangenis hebt
SWN heeft natuurlijk het boek niet gelezen.
Ja, dus ik ben eigenlijk de neutrale luisteraar die denkt van hé, waar gaat dat boek verder over en wat is daar de achtergrond van?
Nou ja, het boek gaat eigenlijk kort hè, over mezelf. Over de problemen die ik ervaarde en alle emoties waar ik eigenlijk niet mee uit de voeten kon. Maar juist dat ik die emoties heel verkeerd liet inzetten en eigenlijk maar 2 emoties kent, boos en blij. Maar dat ik eigenlijk mijn hele leven zelf een visuele cirkel in stand hield.
Ja.
En ook nooit meer bij mezelf hoef te kijken van waar is het probleem en altijd maar weg voor problemen. En wat er eigenlijk allemaal gedempt werd door jeugdinstellingen, onhandelbaar gedrag, brutaal, grote mond. En ik noem het eigenlijk ook wel maar zo'n beetje dat ik altijd net niet, altijd een beetje op de rand van de maatschappij leefde. En nou ja, wat uiteindelijk in de jeugddetentie niet echt strafrechtelijk heeft geresulteerd. Maar ik denk dat de rode lijn is echt dat constant mijn emoties, mijn leegte, dat altijd voor problemen zorgde. En wat later gedempt werd met alcohol en drugs. Ja, en ja, omdat ik al geen grenzen had en dat nam echt wel de laatste grenzen weg. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een delict en een veroordeling.
Ja. Dus eigenlijk een hele glijdende schaal, hè? Van klein naar steeds groter. En je zegt ook een jeugdzorg die daar dan misschien in faalt om daar op tijd de juiste begeleiding in te doen. En dan ben je daar op een gegeven moment te oud voor. En dan gaat het van A naar B, van A naar B. En gaat van klein naar iets minder klein en naar uiteindelijk heel groot. Ja.
Uiteindelijk een situatie waarin iemand overleden is. Hè? Dus het is een levensdelict geweest.
Ja, een levensdelict. Okay. Dat is verder te lezen in jouw boek. De ondertitel van jouw boek is Van Daden naar Hulpverlener. Dat is een succesverhaal dus eigenlijk. Meestal komt TBS in het nieuws als er hommeles is. Dus alleen de negatieve dingen komen naar buiten. Hoe belangrijk vind jij het zelf dat ook juist een succesverhaal wordt verteld?
Nou, eigenlijk heel belangrijk, en dat was ook een van de 3 dingen waarom ik het boek schreef. Juist omdat ik merkte ook in mijn omgeving dat er heel veel negativiteit was rondom de TBS. Ik moet heel eerlijk zijn dat voordat ik ooit met strafrecht in aanraking kwam, was ik ook best wel van, oh, ik las iets en dacht ik ook opsluiten. Maar ik heb toen bij mezelf gemerkt, dat is onwetendheid. En ik merkte ook in mijn omgeving dat heel veel onwetendheid, omdat je alleen maar hoort in de media natuurlijk de negatieve kanten. Waarom ik het belangrijk vind om ook dit soort verhalen buiten te brengen, is omdat er ook heel veel mensen uit de behandeling wel goed terechtkomen. En dat een behandeling wel degelijk nut en zin heeft. En dat het jammer is dat eigenlijk daarmee een behandeling eigenlijk een beetje teniet wordt gedaan. Omdat alleen maar de grote negatieve berichten eruit gericht. En naar mijn mening nog steeds, en volgens de cijfers is dat ook gewoon zo, dat behandeling iemand die behandeld is veel minder recidieven heeft dan bijvoorbeeld die alleen uit detentie komt.
Ja, dat zeker.
Ja, want je bent er helemaal op getraind, jammer... je bent er ook doorgegaan waarom je doet wat je doet.
Nee, precies, daar heb je ook voor aan. Het uitvalling, die zelfinzicht. En wat je ook zelf inzicht geeft in jezelf. En dat kan heel moeilijk zijn. Tenminste, ik vond het heel moeilijk. Maar het heeft me wel geholpen om dus niet een keertje weg te kunnen lopen van mezelf.
Ja, want dan moet je, dan word je op de blok gesteld. Hè? Dan is het ultieme, nu moet je. Het weglopen is geen optie meer.
Nee. Ja. Nee, dus ik ben zelf wel echt iemand van... Ik zei ook bij de presentatie van, kijk, ik ben niet het enige goede verhaal die er is uit een behandeling. Alleen, dat horen we nooit. We horen alleen maar wat slecht gaat. En daarvoor moet je veel meer inzetten ook wat er goed gaat in een forensische zorg. En hoe je dingen daarin kunt verbeteren. En daar ook een keertje aandacht voor te hebben. Want wat je nu doet is alleen maar een... ligt alleen maar een hele donkere lading ligt erop.
Een TBS'er waarbij het fout gaat, die komt vanavond in het 8-uur-journaal. Jouw succesverhaal, dat is nu een boek geworden. Is daar aandacht voor in de media? Ja, je bent nu in onze podcast. Maar is er interesse uit de media om jouw verhaal ook te horen?
Ja, je merkt wel dat er interesse is. Dat komt langzaam op gang. Maar het is wel heel mooi om inderdaad wat je nu zegt. Dit gaat heel langzaam. Maar als ik nu wat fout had gedaan, ja, dan was de kans groot geweest dat vanavond wel op alle grote uitgevonden was.
Ja, dus eigenlijk is dat een beetje de scheefgroei in de publieke opinie. Dat je denkt, ik hoor alleen iets over TBS als het compleet fout gaat. En zie je wel, het systeem klopt niet en dit en dat. Maar het lijkt me ook dan heel waardevol als jij een keer bij een talkshow aan tafel zit. Of in een nieuws- of een actualiteitsrubriek. Dat ook juist dit verhaal van wordt verteld. Dat het meer in evenwicht is, zal ik het zo zeggen.
Nou, precies. Ja, en dat zou ik. Ik schrijf nu wel een boek, omdat ik vind. Die kant is er ook. Maar dat zou niet even als je. Ik hoef te zijn dat. Er kunnen gewoon mensen zijn die ook een succesvolle behandeling hebben gelopen. Dat vind ik het heel jammer dat gisteren dan inderdaad, dan zie je het nieuws, dan zie je iemand vanuit politiek dat het systeem niet klopt en dat behandeling geen nut heeft. Dan denk ik dan zelf van, nou goed, daar zou ik graag mee in gesprek willen van waarop zou dat baseert?
Met een minister of staatssecretaris, ja.
Ja, nou, dat is volgens mij nu gewoon de kamer van het PVV, geloof ik.
Ja.
Maar die baseert, dan ben ik ook heel benieuwd van, maar waarop baseer je dat? En nou, ik denk dat het probleem niet zo zit.
Ik denk dat het, ik vind het een open uitnodiging. Hè? Ik vind het ook een hele goede uitnodiging om dit eens een keer te doen. Om eens een keer zo'n discussie aan te gaan met een van die mensen die dit soort dingen roept in de media. Want ik ben het helemaal met jou eens hoor. Ik bedoel, we hebben het beste systeem ter wereld in Nederland. En eigenlijk is de TBS heel erg succesvol. Dus ik ben blij dat er pleitbezorgers zoals jij zijn, die dat punt ook echt maken vanuit hun eigen levenservaring.
En daarom belangrijk dat dat ook als boek is uitgebracht, ja.
Oké, okay. Ja.
Bedankt voor dat verhaal. Het boek dat is verkrijgbaar, samengeschreven met Marcella Kleine. En het is op de website marcellakleine.nl is dat verkrijgbaar, onder andere. In de volgende uitzending dan horen we ook Marcella zelf aan het woord. Onder andere over het boek wat ze met jou heeft geschreven en de andere boeken die zij schrijft. En over het werk dat zij doet als hulpverlener.
Ja.
Geestelijk hulpverlener in de, eigenlijk zorgverlener in de detentiewereld.
In de TBS.
De TBS. Ja. Nu alvast dus jouw verhaal gehoord, Jorgen. Is er nog iets wat je kwijt wilt boven het genoemde? Ik heb al genoemd waar het boek te krijgen is, maar is er nog iets wat je nog belangrijk vindt en dat we nog niet hebben besproken?
Nee, ik zou alleen willen zeggen van lees het boek vooral. Hè. Als je ook een wat ander beeld erbij wil krijgen, dan is het boek ook heel interessant voor.
Ja, en ik kan me daar graag bij aansluiten, want ik heb het inderdaad gelezen. En ik heb zelf natuurlijk heel lang in die wereld gewerkt. En ik kan echt zeggen dat het een indrukwekkend en ook heel goed geschreven boek is. Het neemt je echt mee en ik heb het met veel plezier gelezen.
Nou, laat het maar op te horen.
Die kun je in je zak stoppen. Ja, Jorgen, dankjewel. Ja, en het gaat je goed. Veel succes in je werk. En als er nog wat is, dan spreken we jou weer.
Ja, heel hartelijk bedankt, Jorgen. En tot ziens, hè?
Eerst goed. Jo.
Tot ziens. Dag.
Ja, en tot zover het gesprek dat we hadden met Jorgen Schieto. Hij schreef het boek samen met Marcella Kleine, die we dus volgende week horen hier in The Prison Show. Het boek nogmaals heet 3 jaar cel in TBS, met als ondertitel Van dader naar hulpverlener.
Het was inderdaad een prettig gesprek en ik vind het ook altijd mooi om al die verhalen over TBS en over delicten en behandeling, om gewoon ook een mens, een persoon te spreken. Dat maakt toch wel heel veel verschil, vind ik.
Ja, want ik zeg het vaker in deze podcast, maar ik ben echt een leek die het uit de krant volgt af en toe. En dan denkt, oh TBS, oh er is weer iets. Maar ja, hoe zit het nou echt in die wereld? Dat zit voor wat mij betreft achter een dikke deur en daar krijg je niet heel veel van mee. En daarom vind ik dit juist een heel mooi verhaal dat inzicht geeft in de gewone gevallen. Die gewoon zijn behandeld en die gewoon een baan hebben en weer een rol in de maatschappij kunnen, als mens weer kunnen functioneren in de maatschappij. En dat en ik vind het goed dat zo'n jongen dat samen met iemand te boek stelt en dat je het gewoon kunt lezen als je er echt in wil verdiepen.
Zeker.
Dit was de uitzending voor deze week. Volgende week dus Marcella Kleine. En wat mij betreft tot dan.
Tot dan.
Yes, I'm back home in Huntsville again.